je raakt nu meteen de kern van de markt waar we in zitten. Een van de weinige indices die op dit moment in de plus staat voor het jaar, plus 4%. Dat is de UK,
ja.
De FTSE 100. Afgelopen jaar natuurlijk een behoorlijke underperformer geweest. Traditionele index natuurlijk. Er zitten geen nauwelijkse technamen in. En je ziet nu zeg maar, vooral die grote activistische aandeelhouders hebben het vizier gericht op de Engelse aandelen. En wat dat betreft profiteren wij hier ook van. Want dat is nogal een belangrijk component ook in onze value portefeuille, maar ook in onze dividend portefeuille.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Mark, welkom. De tweede podcast van het jaar. Puur en persoonlijk. De eerste keer in ons nieuwe pand. Ik hoop niet dat we last hebben van het geluid, want we zitten hier in een mooie open ruimte. Dus als het niet goed overkomt, dan gaan wij verkassen binnen het pand. Maar dat gaan we vanzelf merken. Er gebeurt een hoop op de beurzen. Een beetje een understatement. Afgelopen 5-6 weken in het nieuwe jaar een hoop gebeurt op het rentefront. We zijn al een goede 0,5% gestegen, zelfs misschien al 0,6%. Ik begreep ook dat de Nederlandse staat voor het eerst weer een lening uitgegeven, 10 jaar tegen 0,5%. En dat geeft nogal wat turbulentie op de markten. Eigenlijk om het heel kort samen te vatten, het gezonde verstand komt weer terug op de beurzen. Zijn wij als value belegger helemaal niet ongelukkig mee. Dus wordt voor het eerst weer eens gekeken naar waarderingen. Dat is de laatste 5-6 jaar was dat eigenlijk een beetje verdwenen. Het ging alleen maar om groei. En wat je onderaan de streep verdiende, dat deed er eigenlijk niet toe. We zitten wel ook nog eens naast een oplopend rente in een actueel onderwerp. Wat vandaag ook trouwens effect heeft op de beurzen, 14 februari. En dat is de spanning tussen Rusland en de Oekraïne. Hoe zie jij deze ontwikkeling, Mark?
Nou, dat is zeker een zorgelijke ontwikkeling die op korte termijn het beurssentiment behoorlijk negatief kan beïnvloeden. We hebben... De belangrijkste reden denk ik voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne is dat de NAVO natuurlijk in de afgelopen decennia behoorlijk uitgebreid heeft naar het oosten. Inmiddels Oekraïne eigenlijk ook wel lid wil worden van de NAVO. En ik denk dat Rusland dat dan al tijden wil voorkomen. Los daarvan is Oekraïne natuurlijk ook wel een heel interessant land op gebied van met name grondstoffen. Ik denk dat veel mensen dat zich dan wel eens daarin vergissen. Maar Oekraïne is, dat moet ik even spieken, maar het is bijvoorbeeld de grootste in Europa op het gebied van uraniumerts. Het is de tweede in Europa op het gebied van titanium. Het is in principe de vierde in de wereld aan totale waarde van natuurlijke hulpbronnen. Het heeft in Europa de grootste agrarische bewerkbare oppervlakte. Het is wel niet de grootste exporteur, maar wel een hele grote wat dat betreft.
In potentie kan het een hele...
Ja, dus het is een heel interessant doelwit om in principe te veroveren. Maar ik denk niet dat Rusland zo ver zal willen gaan. Ik denk dat het voor hun heel erg van belang is dat de NAVO in ieder geval geen voet aan de grond krijgt in Oekraïne. Maar hoe dat zich zal verder ontwikkelen is natuurlijk op dit moment koffiedik kijken. En dat heeft een behoorlijke negatieve impact op het beurssentiment.
Oké. En heb je het idee dat dat... stel dat het escaleert, dat het dan van korte duur is? Verwacht je eigenlijk een...
Ik denk in eerste instantie dat... het is twijfelachtig of het echt tot een gewapend conflict komt. Maar als het gaat gebeuren, dan denk ik dat Rusland zich met name zal richten op Oost-Oekraïne, waar het in principe het al voor het zeggen heeft. En de grote impact in principe voor beleggers is dat de prijzen van olie en gas met name, dat die waarschijnlijk verder omhoog zullen gaan.
En die staan gelukkig nog niet zo hoog. Om daar meteen even het bruggetje te maken. We hebben de oliemajors gehad, Shell, BP, Totalfina. De meeste beleggers en luisteraars, denk ik, weten wel dat wij al een tijdje al goed gepositioneerd zijn in deze sector. Wat vond je van de cijfers recentelijk en hoe zie je de upside vanaf de huidige niveaus?
Nou, ik denk dat de cijfers gewoon goed waren eigenlijk van alle drie genoemde namen. We hebben ze alle drie in portefeuille voor verschillende klantengroepen.
Dat is even belangrijk om te vertellen. Hè, dat we hebben een dividendportefeuille en daar zitten ze alle drie in. En we hebben onze valueportefeuille waar we al in Shell hebben.
Ja, dat klopt. Nou ja, dus al drie goede cijfers. De lat lag hoog, maar ze hebben al drie eigenlijk de verwachtingen weten te kloppen. Dankzij die hoge olie- en gasprijzen. Ze gaan komend jaar ook het dividend verder verhogen. En al drie hebben ze ook aangekondigd de eerste helft van het jaar een flink inkoopprogramma van eigen aandelen te starten. Nou, het herstel van de sector is aanzienlijk eigenlijk geweest sinds het dieptepunt. Maar als je ook gewoon kijkt naar waar de koersen stonden voor de uitbraak van de coronacrisis, denk dat er nog wel wat ruimte omhoog is. Het hangt natuurlijk, het zijn natuurlijk gewoon, uiteindelijk gewoon producenten van olie en gas. Ze moeten hun inkomsten halen uit hoge olie- en gasprijzen. Wij denken dat de fundamenten daarvoor goed zijn.
Maar denk je niet dat op het moment dat de rust wederkeert tussen Rusland en Oekraïne, dat die prijs van gas en olie flink kan terugvallen?
En zeker, die zal wel teruglopen, maar vergeet niet dat de afgelopen 5 à 6 jaar er relatief weinig geïnvesteerd is in de ontwikkeling van nieuwe olie- en gasvelden. En dat met name, en dat die hoge olie- en gasprijs, dat heeft voor een groot deel ook samenvalt met het feit dat de centrale banken zo extreem monetair beleid hebben gevoerd. Ze hebben dus gewoon de economische groei veel te hard gestimuleerd. En dat zie je dus ook terugkomen in dus die hoge olie- en gasprijzen. En ik denk dat wat dat betreft, de olie- en gasprijzen liggen wat hoger dan wat ze anders zouden zijn. Maar ik denk dat het fundament, de structurele onderinvestering in olie en gas, dat niet zomaar opgelost is.
Nou, om meteen weer dan een ander item even aan te pakken, de centrale banken. We zien in Amerika, daar gaan we in maart de eerste renteverhoging zien. De markt prijst nu zeg maar 3 renteverhogingen in. Ik hoor of lees eigenlijk best wel wat centrale, grote zakenbanken als Goldman, die verwachten zelfs 5 tot 7 renteverhogingen.
Ja.
Helaas, de ECB is tot heden eigenlijk wel heel erg passief.
Ja.
Terwijl toch Klaas Knot recentelijk ook nog wel aangaf van we mogen wel wat strakker in de wedstrijd gaan zitten. Hoe zie jij die ontwikkeling binnen de ECB?
Nou ja, ik denk dat de situatie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan in de Verenigde Staten iets anders is dan in Europa. In Amerika, economische groei erg hoog. Inflatie ligt daar nog iets hoger dan hier. Werkloosheid is echt op dit moment rond de 4%. Het gaat daar gewoon heel erg goed. En daar heeft de centrale banken en de overheid relatief gezien veel meer geïnvesteerd of veel meer geld uitgetrokken om de economie te stimuleren dan in Europa. Dus dat daar de rente dit jaar wellicht tot 7 keer verhoogd zou kunnen worden, is denk ik een iets andere situatie dan in Europa. Maar goed, in Europa, ook daar zien we dat de inflatie op hoogste niveau ligt in 40 jaar tijd. Economische groei is goed. Werkloosheid is zeker in Noordwest-Europa laag. En ik denk wat dat betreft dat de ECB te voorzichtig is om de rente te verhogen. En vergeet niet, we hebben een aantal jaren een soort van crisisbeleid gehad.
Yeah.
Ja, de crisis die ligt toch wel een beetje achter ons. Ook de coronacrisis, dat stadium zijn wel gepasseerd. De economische groei is goed. Ik denk wat dat betreft dat de ECB het beleid van een negatieve rente, dat gewoon tijd is om dat te laten varen.
Ja. Nou ja, wat dat betreft, de markt is het zelf wel al aan het inprijzen. Dus de lange rente zie je in Europa in ieder geval gewoon oplopen. Ik gaf het al even bij de aankondiging aan. De Nederlandse staat gaat nu een lening plaatsen. 10 jaar tegen 0,5%. Nou, dat is een tijd geleden. De korte rente, daar staat dan nog op -0,5. Dat is meteen ook het bruggetje wat ik wil maken wat betreft de cijfers van banken. We hebben ING gehad, we hebben ABN vorige week met cijfers zien komen. Wat me opviel is de best wel heftige reactie op die cijfers, dus oftewel in negatieve zin. Maar waren die cijfers wel zo negatief?
Nee, die cijfers waren niet zo negatief en die cijfers leken eigenlijk ook wel heel erg op wat je bij andere banken in Europa ziet. Vierde kwartaal heeft de eurozone gewoon een hele goede economische groei laten zien. Je ziet gewoon echt dat we uit het coronadal komen. Natuurlijk wel nog een korte lockdown gehad, rond de voor- en na de kerstperiode. Maar die cijfers zijn gewoon goed. Je ziet wel dat de druk is op de kern van de banken, de renteinkomsten. Heeft de rentemarge staat nog steeds onder druk. Heeft ook voor een deel te maken natuurlijk met die negatieve rente die de banken niet helemaal kunnen doorrekenen aan hun klanten. Maar je ziet in principe gewoon dat die renteinkomsten onder druk staan. Maar dat in zijn totaliteit, dat ook met dank ook aan de vrijval van voorzieningen, dat de banken gewoon een goed 2021 achter de rug hebben. Ze belonen beleggers met een keurig dividend. En ze gaan ook beide ING en ABN AMRO, die we beide voor in de portefeuilles hebben zitten, gaan eigen aandelen inkopen. Nou, wat je daarvan kunt zeggen verder is dat die inkoop van eigen aandelen, dat misschien wat meer had gekund. Hè? Als we even inzoomen bijvoorbeeld op ABN AMRO. Die hebben een kernkapitaal van 16% ongeveer onder Basel IV. Ze willen tenminste 13% aanhouden, dus ze hebben in principe 3% over. Dus dat is voor ABN AMRO zou ook dat betekenen dat ze in principe meer dan 3 miljard euro aan kapitaal kunnen teruggeven aan aandeelhouders.
Dat is ongeveer een kwart van de beurswaarde.
Een kwart van de beurswaarde. Zijn daar terughoudend in? Dat zal misschien uit prudentiële overwegingen zijn. Maar ze hebben natuurlijk ook de staat aan boord. Die hebben nog 56% van de aandelen. Die zullen met dat inkoopprogramma van eigen aandelen, 500 miljoen euro, ongeveer op dit moment een kleine 4% van de beurswaarde, gaan ze gewoon pro rata meedoen. Maar de staat is ook aan het kijken, wat willen we nu met ABN AMRO? En ik denk dat het goed is dat, en dat hebben ze zelf eigenlijk ook al lange tijd aangegeven, dat de staat geen aandeelhouder is van een private bank. Dus ze gaan ook gewoon kijken van, wat moeten we met het belang? En als ze dat belang gaan verkopen, dan denk ik dat ze ook wel een premie kunnen krijgen ten opzichte van de huidige beurskoers. Dus dat is ook veel interessanter om daarin mee te doen dan om nu mee te doen met een inkoopprogramma van eigen aandelen, waarbij je dus tegen de beurswaarde verhandelt.
Dus vorige week had je eigenlijk een aankondiging van 500 miljoen. Dat stelde de markt teleur, maar eigenlijk als je er achterliggend over nadenkt, stel dat het wel een miljard had kunnen zijn, daar zit de overheid met eigenlijk de pet op om eventueel van zijn belang af te komen, daar eigenlijk niet op te wachten.
Ik denk dat zeker, hè, want de staat heeft, volgens mij is zijn kostprijs ligt zo'n beetje rond 25 à 26 euro, maar daar ga je nooit op komen. Dus ik denk dat ze ook gewoon reëel moeten kijken van, wat kunnen we voor zo'n bank maken? En,
boekwaarde ligt rond de 21 euro volgens mij.
Ja, boekwaarde 21 euro, maar goed, het draait voor een deel natuurlijk ook om de rendabiliteit. Vroeger konden banken wel een dubbelcijfer rendement maken op eigen vermogen. Dat ligt er de laatste jaren natuurlijk beduidend onder. Centrale bank heeft al eens gezegd van, misschien moet je rekening houden met 6-7%. Ik denk dat misschien ook wat pessimistisch is. ABN AMRO is natuurlijk ook door de afbouw van de zakenbanktak, inmiddels voor 90% gedaan, is het een bank met een vrij laag risicoprofiel, als je dat van een bank kunt zeggen. Ja. Ik denk dat ze tussen de 6-8% op eigen vermogen moeten kunnen maken. Dus zegt dat je dan ongeveer, midden 7%, maak je 1,40 euro. En je hebt dan nog de overkapitalisatie van ruim 3 euro per aandeel. Dus ik denk dat als je dat in de markt zou plaatsen, als je het zou proberen te verkopen, dat je toch wel richting de 17-18 euro zou moeten kunnen gaan.
Ja, een beetje als fair value.
Ja.
Maar als je dat vergelijkt met de ING, de rentabiliteit, waar ligt bij ING?
Ik denk dat het bij ING iets hoger ligt, dat die dus wel iets verder kunnen gaan. Maar goed, het is wel een internationale bank, dus die hebben weer een ander soort risicoprofiel. Hè. Die hebben dan ook nog wat meer exposure, een stukje exposure naar de Turkse economie. Maar ook daarvoor geldt, de bank is goed gecapitaliseerd. Ik denk dat ze ook ongeveer een 20% van hun beurswaarde zouden kunnen inkopen. Dus wat dat betreft, ik denk dat mensen te negatief zijn over de kansen die banken bieden. En wij hebben ook van de koersafstraffing vorige week van ABN AMRO ook gebruik gemaakt om die positie nog een keer aan te zetten.
Precies. Beursgenoteerd vastgoed. De winkels gaan weer open. Ja. We zien wat dat betreft best aardige cijfers van de retailpartijen. Zoom even in op ons eigen vastgoedmandaat. Allemaal beursgenoteerd. Accent veel op residentieel vastgoed, logistiek. Performance dit jaar min 4. Dus springt er wat negatiever uit als je het vergelijkt met onze value portefeuille en met onze dividend portefeuille. Oplopende rente. Begrijp dat een beetje kraakt en piept voor de vastgoedsector. Aan de andere kant heb je ook natuurlijk de indexatie die door gaat komen.
Ja, dus dat is inderdaad...
Dat niet elkaar in balans.
Wat de impact is van een hogere of lagere rente op de vastgoedsector is niet altijd... Er is niet een hele duidelijke correlatie tussen. En je geeft het al aan, de hogere rente zorgt in beginsel voor dus hogere financieringslasten en in principe ook voor wat druk op de waarde van het vastgoed. Hè. Bij hogere rente wil je een hoger aanvangsrendement dan bij een lagere rente. Aan de andere kant is het wel zo dat in principe al het vastgoed is geïndexeerd. Dus de situatie die je nu ziet van hoge inflatie, ja, daar is vastgoed in principe een goede inflatie. Dus dat heft elkaar een beetje op. Dus welke kant het op gaat, dat is niet altijd goed te voorspellen. Wat je dus op dit moment wel ziet, is dat het beursgenoteerd vastgoed, dat loopt wat terug. Hè. Met name beursgenoteerd vastgoed van, noem maar met een langere duratie, zeg maar, met name residentieel vastgoed en ook zelfopslag of logistiek vastgoed.
Omdat de waardering ook steeg waren. Ja, dat zie je natuurlijk ook terug bij de techwaarde.
Dat klopt.
Alles wat in perfectie noteert, is gevoelig voor hogere rentestand.
Ja, maar wat je wel gewoon ziet, is dat bijvoorbeeld bij beursgenoteerd appartementen, hè, dus zeg maar met name dat beursgenoteerde residentieel vastgoed in Duitsland, dat nog altijd de waarde van dat vastgoed in principe op een discount noteert van wat je ziet, waar tegen het in de markt verkocht kan worden. Dus we denken dat op dit moment de markt toch wel heel negatief reageert op de situatie die je nu ziet. En vergeet niet dat in Europa de rente nog altijd onder nul zit. Ja. Dus wat dat betreft denk ik dat nog steeds hele goede kansen biedt. Winkelvastgoed is natuurlijk al traditioneel een beetje de value sector geweest. Maar daar op het oog zijn die waarderingen natuurlijk best wel interessant. Forse korting op boekwaarde. De multiple op, zeg maar.
Zie je ook transacties terug in de markt?
Heel weinig.
Het is altijd heel leuk, die boekwaarde. Maar als er bijna geen transacties plaatsvinden, dan...
Denk ik dat is eigenlijk ook waar de markt nu zich zorgen over maakt. Ja, want uiteindelijk gaat het erom... kun je tegen bepaalde waardes transacties doen? En kunnen uiteindelijk die retailers, die de huurders zijn van de winkelvastgoedsector... Ja, kunnen die hoge huren blijven betalen? En je hoort toch ook wel geluiden van retailers dat gewoon die huren gewoon veel te hoog zijn.
Maar daar maakt dat in coronatijd dat er concessies zijn gedaan?
Ja, maar ik denk nog steeds dat dat wel een probleem is. En je moet ook heel erg kijken naar naar de kwaliteit van het vastgoed. Hè? Je locatie, dat draait om. Maar ook van welke huurders heb je zitten. En als je natuurlijk huurders hebt die bijvoorbeeld heel erg bijvoorbeeld heel zwaar zitten in het segment schoenen en kleding. Ja, dat zijn nou niet bepaalde huurders die je graag aan boord hebt. Een aantal dagen.
Vanwege de heftige concurrentie met online.
Ja, goed, dat klopt. En die hebben gewoon zware druk op hun inkomsten. En die kunnen op een gegeven moment dit soort huren niet meer betalen. En ik denk dat dat wel gewoon een probleem is. En ik wil wel zien van hoe dat zich 1 à 2 jaar naar de toekomst toe, hoe zich dat zal ontwikkelen. Dat wil niet zeggen dat je geen winkelvastgoed in portefeuille kunt nemen. Maar ik denk wel dat je er selectief mee moet zijn.
Ja. Dus gewoon eigenlijk op het moment dat je iets koopt op dat gebied en je hebt een yield van 5-6%, dat is eigenlijk ook al meteen zeg maar je rendement waar je op moet mikken en niet zozeer op koers stijgen.
Ja, okay. Absoluut.
Een aandeel wat al afgelopen jaren niet heel, heel best presteert en wat de laatste tijd nogal onder een vergrootglas ligt, is Unilever. We hebben Unilever vorige maand ook in de podcast even behandeld. We deden natuurlijk een bod op consumententak van GlaxoSmithKline. Die is niet doorgegaan. Ondertussen volgens mij al 2 activistische aandeelhouders aan boord die stevig op de deur aan het kloppen zijn. Hoe zie jij de ontwikkelingen bij Unilever?
Ja, bij Unilever hebben ze natuurlijk de laatste jaren een hoop ontwikkelingen voorgedaan. Ze hebben natuurlijk een paar jaar terug dat bod van Kraft Heinz afgewezen. Dat werd bestempeld als dat de onderneming te laag zou waarderen en dat ze standalone ook wel aandeelhouderswaarde kunnen creëren. Nou, je moet gewoon concluderen dat ze dat eigenlijk niet kunnen, dat ze daar niet in geslaagd zijn. Ze hebben natuurlijk wel heel erg ingespeeld op duurzaamheid, maar ze hebben dat... is natuurlijk met name leuk voor de directie om zich op die manier op de borst te kloppen. Maar ja, uiteindelijk als aandeelhouders wil je ook gewoon bepaalde verdiensten hebben. En je ziet gewoon dat Ondanks dat de cijfers van Unilever over 2021, want die waren best wel goed. De markt zich gewoon zorgen maakte over de outlook. Hè. De hogere kosteninflatie, met name hogere prijzen voor palmolie en sojabonenolie. Maar ook hogere transportkosten. Ja, dat ze die gewoon niet helemaal kunnen doorrekenen aan klanten. En nu is het een beetje de vraag van ja, hoe wil het management van Unilever na al die jaren aandeelhouderswaarde creëren? De overname van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline, dat is niet doorgegaan. Ja, nu is het een beetje de vraag van hoe gaat het nu verder? En ik denk dat het op zich best wel aardig zou zijn om eens gewoon goed te kijken naar een opbreekscenario. Wat is de synergie tussen de verschillende onderdelen van Unilever?
En dat is misschien. En dan bedoel je food en non-food?
Food en non-food met name. Kunnen we dat niet op een andere manier inkleden? En ik denk van als het management van Unilever toch iedere keer achterblijft bij hun beloftes, dat toch wel een serieuze mogelijkheid is om de organisatie op te splitsen. En het is eigenlijk wel mooi, wat je hier zegt ook over die activistische aandeelhouders. We zien dat bij eigenlijk veel Britse bedrijven. Hè. Dus het speelt bij Unilever, het speelt onder meer bij GlaxoSmithKline, het speelt bij Shell, het speelt bij Vodafone. Het zijn allemaal van die grote conglomeraten die dus in minder of meerdere mate toch niet hebben voldaan aan de verwachtingen van aandeelhouders. En
je raakt nu meteen de kern van de markt, hè, waar we in zitten. Een van de weinige indices die op dit moment in de plus staat voor het jaar, plus 4%, dat is de UK,
ja.
De FTSE 100. Afgelopen jaar natuurlijk een behoorlijke underperformer geweest. Traditionele index natuurlijk, er zitten geen nauwelijks technamen in. En je ziet nu, zeg maar, vooral die grote activistische aandeelhouders hebben het vizier gericht op de Engelse aandelen. En wat dat betreft profiteren wij hier ook van, want dat is nogal een belangrijk component, ook in onze value-portefeuille, maar ook in onze dividend-portefeuille. Dat hebben we sowieso ook al gezien in de Vodafone, Aviva, grote positie van ons. Verwacht je daar trouwens nog wat van Vodafone? Want je ziet wel ook daar weer private equity zich roeren. We zien Telecom Italia wordt genoemd als overnamekandidaat.
Ja, Vodafone is natuurlijk in meerdere markten actief, met name ook in Zuid-Europa. Ja, wat gewoon een hele competitieve markt is, waar gewoon bijna verdiend wordt. Ja, en waar gewoon het wellicht verlaten van die markt gewoon een hele goede oplossing zou zijn. Het is ook gewoon een betere manier om de rendabiliteit op de investeringen te verhogen. En ik denk wat dat betreft dat ze bij Vodafone toch ook wel daartoe bereid zijn om die stappen te zetten. Ze hebben ook een bod gekregen op hun activiteiten in Italië door Iliad, Franse speler. Misschien wat aan de lage kant. Ja, aan de andere kant is ook de vraag van ga je snel een beter bod krijgen. En misschien moet je ook gewoon op een gegeven moment kijken van ja, als je dat soort markten kunt verlaten, of je dan gewoon op een andere manier je kapitaal beter aan het werk kunt zetten. En als je daar geen oplossing voor kunt vinden, kun je het ook altijd nog teruggeven aan aandeelhouders.
Precies. Nou, op zich is Vodafone een keurige dividendbetaler. Ik denk rond de 6%. Wat ook nog eens aardig is met de Engelse aandelen, is natuurlijk geen dividendbelasting. Dus wat dat betreft een prima markt om dit moment te opereren. Waarom? Ook omdat de waarderingen nog steeds heel interessant zijn. We gaan hem afronden en wij gaan de volgende podcast midden maart weer opnieuw doen. Ik hoop dat het geluid goed is geweest in onze nieuwe locatie. Heb jij nog een tip voor de luisteraar?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om je te realiseren dat de omgeving waarin we opereren aan het veranderen is. Hè. Ik bedoel, de centrale banken die maken een draai van verruimen naar verkrappen. Dat is een fundamentele verandering, waardoor eigenlijk waardering er weer beginnen toe te doen. En nu met die bril moet je naar de markt gaan kijken. Dat doen wij sowieso altijd. En ik denk daarnaast dat door de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne, de markten zijn wat teruggevallen, het een mooi moment is om te zorgen dat je je kooplijstjes klaar hebt liggen. Want mocht het echt escaleren, is dat over het algemeen wel het moment om nog een keer flink aan te kunnen zetten.
Nou, wat dat betreft Ik denk dat we de komende weken dus wellicht aan de koopzijde zullen opereren. De spanning is er in ieder geval. En wat dat betreft een hele uitdagende markt. En het is goed om op het vinkentouw te zitten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.